Halleluja. Goed om hier te zijn. Ik ben hier regelmatig geweest, afgelopen jaren. Maar eigenlijk altijd door de week. Dus misschien voor sommige mensen ben ik een nieuw gezicht. Weet je, ik ga gewoon handen op laten steken. Voor wie ben ik een nieuw gezicht? Kijk, leuk. Goedemorgen. Het woord van God, waar leg je dat nou netjes weg, hè? Zo, blijf. Nee, oké, Marcel, kun je hem even aanpakken? Ja, ik heb mijn iPad namelijk, er zit ook mijn woord van God in, maar die heeft ook ruimte nodig. Alright, ik ga gewoon even wat dingen delen, dat jullie mij een beetje leren kennen. Maar dat is ook gelijk bemoediging, ook om je te inspireren. Het heeft ook allemaal te maken met mijn boodschap voor deze ochtend, oké? Dus het is allemaal connected, maar dan weet je een beetje wat ik ga doen. Nou, ik ben dus Willem Vieger en dat is leuk, ik ken de families de Recht nog uit de gemeente in Brabant, waar wij samen jaren hebben gekerkt. Het is heel leuk om hier te zijn en ook het hele gezin in de worship te zien en mededelingen te zien doen en prijs de Heer. Jullie zijn gezegend met deze families die hierheen zijn verhuisd. Maar wat wij mogen doen is, mijn vrouw en ik hebben een stichting opgericht, die heet World Outreach Network. Met die stichting doen wij zendingswerk en in Nederland werk ik inmiddels een jaar of wat, een kort jaar, samen met frontrunners. En doen wij heel ons evangelisatiewerk in Nederland doen wij via frontrunners. Dus wat wij eigenlijk doen, of eigenlijk, we doen het, zonder twijfel, is het woord van God preken, het evangelie preken voor mensen die Jezus nog niet kennen. Het woord van God onderwijzen, mensen trainen in het woord van God, dus niet alleen kennis geven. Weet je, Nederlanders zijn gek op kennis, wist je dat? Nederlanders zijn gek op kennis. Maar wat je moet leren is niet alleen dat je dingetjes weet, maar dat je weet wat je ermee kunt gaan doen. En daar zit een heel groot gat nog in de kerk in Nederland. Dus we doen trainingen, activatietrainingen. En waar we komen op arme plekken doen we ook liefdadigheid. Dat zijn eigenlijk even de drie speerpunten van ons werk. Nou, ik wil je gewoon even wat dingen vertellen van de afgelopen periode in onze bediening, zowel het buitenland als Nederland, die we zien gebeuren. Dat je even een idee krijgt van wat er mogelijk is als wij gaan doen wat de Bijbel zegt. Nou, voor ons werk in Wol maken wij dus zendingsreizen. En Marcel gaat er heel vaak mee. Zijn er nog andere mensen uit deze gemeente al mee geweest? Ik denk nog niet, hè? Nou, misschien gaat dat 2025 veranderen. Halleluja. Maar die zendingsreizen zijn altijd heel bijzonder. En je gaat naar een land toe waar mensen hongerig zijn naar het woord van God. Maar waar ze dus vaak ook letterlijk hongerig zijn. Waar heel veel armoede is. En je bent daar gewoon 2 weken of 10 dagen alleen maar om te bedienen. Dus je hebt een soort hyperfocus. En er gebeurden vaak hele mooie dingen. Ze waren in oktober waren we in Noord-India, Sikkim, en daarna in Nepal. En er gebeurden hele bijzondere wonderen. Bijvoorbeeld in Sikkim waren 2 mensen waar gewoon gezwellen verdwenen uit hun lichaam. Kankergezwellen verdwenen uit hun lichaam. Terwijl niemand ze de handen oplegde, maar we waren gewoon de geest van God aan het uitnodigen om mensen aan te raken. Halleluja. En dan komen vrouwen naar voren. 1 vrouw zat in het worship team, jonge vrouw, die zegt, er zat een gezwel tegen mijn ogen aan te drukken, maar het is weg. De druk is weg, ik ben genezen. Ja, dan mag je God wel een applaus voor geven. Come on. Halleluja. In diezelfde reis gingen we daarna de grens over van India naar Nepal. Deden we een conferentie in Kathmandu. En tijdens die conferentie zou ik spreken over goddelijke genezing. En ik weet niet, ik ga er maar vanuit dat iedereen erin gelooft. Je staat in de Bijbel, dus waarom ook niet? Waarom zou je er niet in geloven? Maar God geneest. God geneest niet alleen toen, maar geneest ook vandaag. En dus in zo'n conferentie, typisch een beetje standaard, we preken eerst het evangelie, we gaan door bekering heen, dan gaan we door bevrijding heen. En op een gegeven moment gaan we ook spreken over genezing. Zo, gewoon dat God zijn spierballen kan laten zien, amen. Dat God kan laten zien dat hij God is. Paulus zegt in het woord, ik kom niet alleen met woorden, maar ik kom met een demonstratie van kracht. Want ik kom laten zien dat God God is. Ik doe niet alleen het praatje, ik laat het ook zien. Dus we hadden de genezingsdienst en toen werd kort voor die dienst verteld, ja, er komt een jongen uit een hindoe gezin, die is verlamd. En die kan dus niet meer lopen en die is in Nepal in het ziekenhuis geweest. Ze hebben hem meegenomen naar India naar het ziekenhuis, ze hebben hem aan alle stekkers gelegd. Ze hebben hem helemaal doorgelegen, ze gescand, alles onderzocht om te kijken wat er mis is met zijn lichaam. Ze kunnen niet vinden wat er mis is. Nu hebben ze gehoord dat jullie een conferentie doen in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. En ze komen hier naartoe omdat ze geloven dat de God van de Bijbel hem kan genezen. Die ouders hebben hun zoon in een ambulance gelegd. Die zijn 6 uur gaan rijden. Oké? Dat is van hier voorbij Parijs. Even voor onze maatstaven. Gewoon naar de conferentie rijden, ergens nog zuidelijker dan Parijs. Omdat je gelooft dat God je kan genezen. En ze hebben 6 uur gereden. En ze komen met die ambulance aan bij het centrum. Een soort hotel met een soort conferentiezaal. Waar wij bezig waren. En ze hadden dus verteld, er komt een jongen op een brancard, die is verlamd en die wil genezing ontvangen. Dus ik ben aan het preken en ik denk, waar blijft die gozer op die brancard? En dus ik preek door en op een gegeven moment ben ik door de preken heen en op een gegeven moment gingen we de praktische oproep doen. Ik had nog steeds geen jongen op een brancard gezien. Dus op een gegeven moment zeg ik tegen die tolk, waar is die jongen op die brancard? Ja, zegt ze, daar zit hij. Wat was er gebeurd? Die ambulance komt bij dat conferentieoord aan. De kracht van God was daar gewoon aanwezig. Dus die rijdt de poort in en die jongen die staat op, die komt overeind van zijn brancard en die zegt, wow, ik kan weer bewegen. En die loopt gewoon de zaal in. Halleluja. Dat zijn geweldige dingen die God doet. Amen. Nou, daarna hebben die ouders en die zoon apart genomen, het evangelie uitgelegd, hebben zich bekeerd van hun zonden. Ze hebben alle 3 Jezus aangenomen en die jongen werd ook nog vervuld met de Heilige Geest. Halleluja, dat zijn dingen die maak je mee. Amen. Fantastisch. Een maand later, het was een drukke tijd, einde van het jaar. Een maand later waren we in Zuid-Soedan. Nou, Zuid-Soedan is het armste land ter wereld. Staat gewoon nummer 1, armste land ter wereld. Marcel en ik zijn daar een jaar geleden geweest, op verkenningsreis, gewoon met z'n tweetjes. We hebben daar zo'n armoede gezien, die heb ik nog nooit ergens anders gezien. En ik reis heel veel. We waren met een groep artsen, die deelden ook medicijnen uit. Prima, we zijn helemaal niet tegen medicijnen. We moeten op alle manieren mensen gewoon gezond krijgen, amen. God wil mensen gewoon gezond hebben, dat is zijn plan voor de mensheid. Dus die artsen deelden medicijnen uit. En in doosjes, hey, je kent het wel, gewoon die kartonnen doosje met medicijnen. Op een gegeven moment zagen we gewoon een jongetje, die haalde dat doosje eraf en die begon het papier op te kauwen. Zo'n honger. Mensen wonen daar in huisjes van poep, letterlijk koeienpoep, en ze hebben niks. Helemaal niks. Ze leven van rijst en bonen die de VN met grote vliegtuigen dat land binnenvliegt. Er is gewoon helemaal niks. En hoe komt dat? Er ligt een vloek op dat land omdat mensen gebonden zijn. Het is in naam een christelijk land, het noorden. Maar Soedan is islamitisch en dan Zuid-Soedan officieel is christelijk. Maar de medicijnman of de toverdokter regeert daar nog. De mensen zijn gebonden onder vloeken en duisternis en hebben het evangelie nodig. Dus we hadden die eerste reis daar gedaan. Om eerlijk te zeggen, ik ben niet per se een luxe paardje, dat is niet het probleem. Maar het was echt heftig, het was afzien. We hebben 2 weken lang brood met zand erin gegeten, met blikjes tonijn. Marcel heeft tot op de dag van vandaag geen tonijn meer gegeten, die was er helemaal klaar mee. Het slapen was slecht, het was heet, het was stoffig, er was geen elektriciteit, er was geen stromend water. Dus er werden met jerrycans werd er een ton gevuld, een waterton, een regenton, bij zeg maar je hotel waar je sliep. En dan moest je dan daar met je mee je ding doen, zeg maar. Gewoon boven een gat in de grond je behoefte doen, het was afzien. Er was ook nog oneenigheid tussen de leiders, echt best wel een heftige ruzie, waarbij leiders bijna met elkaar op de vuist gingen, omdat er zo'n conflict ontstond. Ik denk, heer, dit maak ik niet mee, dit geloof ik niet. Gebeurt dit echt, weet je wel? Ze moesten letterlijk uit elkaar gehouden worden, anders sloegen ze elkaar in elkaar. Ik denk, heer, dit zijn de leiders hier. Dus we komen uit die reis en ik zeg, heer, ik wil hier in principe niet meer terug naartoe. Ik hoef hier niet meer heen. Maar u wil geschieden. Nou, dat is altijd een gevaarlijk gebed, u wil geschieden. Kijk naar de heer Jezus, waar hij doorheen moest toen hij dat bad. Tijdje later geeft iemand mij een boek. Over de oorlog in Zuid-Soedan. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd in dat land. Echt hele verschrikkelijke dingen. En ik zit dat boek te lezen. En als je er geweest bent, herken je de geuren, de kleuren, de begroeiing. Weet je. Je kent dingen die je leest in dat boek. Dus ik zit er helemaal in. En ik lees over het lijden van dat volk. Waar ze doorheen zijn gegaan in die oorlog. En ik zeg, heer, als u mij daar kunt gebruiken, ik ben beschikbaar. Binnen een week kreeg ik een berichtje van een leider uit Zuid-Soedan. Pastor William, zo noemen ze mij dan daar, hè? Pastor William. Wil je alsjeblieft naar Zuid-Soedan komen om hier het evangelie te preken? Want dit volk heeft het nodig. Wil je alsjeblieft komen? En we willen een crusade doen, hè? Dus een grote evangelisatiecampagne in Roombek. Dat is een stad, een beetje in het hart van Zuid-Soedan. Wil je alsjeblieft hierheen komen met je team te preken? Ik zei, nou heer, dat is duidelijk. Ik heb het net gezegd, als ik er moet zijn, dan zeg het maar. Dus we zijn erheen geweest in november. We hebben daar een crusade gedaan, een campagne. Geweldige dingen meegemaakt. Ik kan niet alles vertellen, want ik wil ook nog preken uit het woord van God. Geweldige dingen meegemaakt. Spontane genezingen. Gewoon de geest van God uitgenodigd. De geest van God raakte mensen maar aan. En er komen zoveel mensen naar voren om te getuigen van genezing. Nou, op een gegeven moment moesten we zeggen, ja stop maar, want we willen ook nog iets anders doen. Weet je, wil ik nog het woord preken? Wil ik nog God gaan aanbidden zo? Zoveel genezingen, zoveel wonderen. 150 dopelingen in één dienst. Hoeveel mensen zitten hier? 250? Oké, nou iets minder dan wat hier zit. Gewoon, we hadden gewoon een doopfabriek hadden we gebouwd. Echt waar. We hadden even nagedacht met team, hoe gaan we dit logistiek doen? 150 mensen dopen in een dienst. Dus we hadden een doopbad, jullie hebben dat hier ook. En dat doopbad had een trapje erin en een trapje eruit. Super, super handig. Dus we hadden ons team verdeeld in 3 stationen, zeg maar. Station 1 deed het interview. Wie ben je en waarom wil je laten dopen? Even checken dat mensen een goede motivatie hebben. Soms zeggen mensen, oh ja, ik wil me laten dopen, want ik wil gezegend worden, ik wil rijk worden. Oké. Dit gaat nog even over de basis, zeg maar. Zonde, bekering, weet je, Jezus geloof. Dus even de motivatie checken. Dan hadden we een team in het doopbad staan. Die deden de daadwerkelijke waterdoop. Het was een betonnen doopbad, wat lekte aan alle kanten. En dat doopbad moest met jerrycans weer gevuld worden. Welcome to Africa. Ongelooflijk. Ze hadden het met plastic, hoe heet dat, van die landbouwzeilen weer dichtgeplakt. Met PVC-lijmen, die waren natuurlijk weer gescheurd, dus het was echt weer heerlijke chaos. Anyway, dus hier een team om te dopen. En dan na het doopbad weer een teampje, 1/3 van ons team. Die gingen hand opleggen voor de vervulling met de Heilige Geest en uitdrijven boze geesten. En zo hebben we 150 mensen in, nou ja, misschien 1,5 uur tijd gedoopt. Bij heel veel mensen waren er al demonische manifestaties in het doopwater. Er is daar zoveel hekserij. Op het moment dat die mensen dat water raakten, begon die geesten te manifesteren. Te gillen, te schreeuwen. Niet normaal. Dus we hebben ze spartelend ondergeduwd soms in de naam van Jezus. Bij anderen, dat was zeg maar de andere helft ongeveer, die kwamen eruit. En dan gingen we de hand opleggen voor de doop met de geest. En het uitdrijven, en dan begonnen ze te kronkelen en te gillen. We moesten goed opletten, want het werd natuurlijk helemaal nat aan het uiteinde van het doopbad. En het was daar modderig. Dus er werd 1 grote glibberband en er staan mensen gaan manifesteren. Je wilt natuurlijk niet dat ze in de modder liggen te rollenbollen op een gegeven moment. Dus het was echt, moesten ze overeind houden. Geesten uitdrijven, de geest van God overdragen, zoals de Bijbel zegt, door handoplegging. Maar wat een vreugde. Je kunt dat niet beschrijven. Je moet gewoon een keer meegaan. Je kunt het niet beschrijven. We hebben daarna met z'n allen gezongen, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Halleluja. Nou, de laatste avond preekte ik over de wederkomst van Jezus. Want dat is een belangrijk thema. God heeft ons erop uit, Jezus heeft ons erop uitgestuurd om te preken. Het koninkrijk van God is nabij. Het koninkrijk van God komt. Dat noemen ze ook wel het evangelie van het koninkrijk. En veel mensen leven hier op aarde alsof het hier allemaal voor eeuwig gaat duren op aarde. Maar dat is niet zo. Jouw huis, hier in Dronten, of als je hier buiten hoort, ergens hier in de buurt. Jouw huis gaat een keer in de fik vliegen. En dan gaat geen brandverzekering gaat je huis daarvan redden. De Bijbel zegt, de elementen zullen met vuur vergaan. Jezus komt terug, de hele wereld zal vergaan. Jezus komt een nieuwe wereld starten, een nieuw koninkrijk starten. Dus ik preekte over het koninkrijk van God en ik zei, lieve mensen, Jezus komt om de christenen te belonen. Wist je dat? Jezus zegt, als ik kom, dan heb ik mijn loon bij mij. Er komt een loon voor elke trouwe christen, die krijgt een beloning, een eeuwige beloning. Ten tweede zegt Jezus, ik kom om het duistere te vernietigen, de vijand te vernietigen. En toen zei ik tegen die mensen, hoe dom kun je zijn? Dat jij je gaat identificeren met de vijand van God, die voor eeuwig vernietigd gaat worden in het vuur. Terwijl je de kans hebt om je daarvan te bekeren en een beloning te ontvangen. De duivel, legde ik uit aan die mensen, stonden al die zwarte gezichten voor je in zo'n menigte. De duivel kan zich niet meer bekeren. Die kans heeft de God alleen aan de mensheid gegeven. De duivel, gevallen engelen, demonen hebben 0 kans meer om zich te bekeren. Zij zitten op een koers richting hun vernietiging. Die is onherroepelijk en die zal gebeuren. Ik weet nog dat ik als kind in de kerk zat en dat ik zo een beetje medelijden voelde met de duivel. Dat ik denk, wauw, je zou maar gevallen zijn in je trots en hoogmoed en geen kans meer hebben om te bekeren. Dat is heel verdrietig eigenlijk, maar dat is wel zijn lot. Maar mensen hebben de kans gekregen om zich te bekeren van hun zonde en een switch te maken naar het koninkrijk van God. Om uit die hel te stappen in de hemel, uit de eeuwige dood, in het eeuwige leven. En die zeggen ze hier, iemand is vanavond die keuze wil maken, kom dan nu naar voren. Dan komen 300 mensen naar voren rennen. Niet zo van, kijkt er iemand, weet je wel. Zoals wij dat soms een beetje doen in Nederland, kijkt er iemand naar me. Gewoon rennen naar het podium toe. Ik zei, kom maar naar het kruis. En ze kwamen rennen en ze knielden neer. Ze gaven een hart aan Jezus. Honderden keuzes. Halleluja. Nogmaals, je moet het een keer zien om te weten wat dat is. Dat is zo krachtig. Weet je, er zijn dingen aan het gebeuren in deze wereld. De grote oogst wordt momenteel binnengehaald. Dat is echt waar, de grote oogst wordt binnengehaald. En dat gebeurt in het Midden-Oosten, dat gebeurt in Azië, dat gebeurt in Zuid-Amerika, dat gebeurt overal. En hier is het goede nieuws, het is ook in Nederland aan het gebeuren. Amen. Halleluja. We hebben afgelopen jaar hebben de kranten gehaald, 2024 hebben we de kranten gehaald. Seculiere kranten begonnen te schrijven over de evangelisatie die op dit moment aan het gebeuren is in Nederland. Er vindt momenteel zoveel evangelisatie plaats in Nederland, het is niet meer bij te houden. Zoveel stichtingen, projecten, gewoon individuen die zeggen, ik ga erop uit, ik ga evangeliseren. Er is iets losgebroken in Nederland sinds ongeveer een beetje die coronacrisis. Dat de kerk wakker is geworden en zegt, oké, we zitten in de eindtijd en we moeten het woord van God gaan preken. Nou, dat brengt me bij het werk van Soulwinners. Soulwinners heet dat project wat ik met frontrunners hier in Nederland doe. Afgelopen jaar, 2024, hebben we honderden evangelisten getraind. Gemiddeld een groep zo groot als deze. Als dit 200, ik zou eigenlijk zeggen dat dit misschien iets minder mensen zijn, maar goed. We hebben gemiddeld ongeveer 250, 300 mensen per trainingsdag getraind in een Soulwinner School. Waarbij we 10 zaterdagen training deden, onderwijs in de ochtend, 's middags de straat op. We hebben letterlijk honderden, luister goed, honderden mensen op straat zien kiezen voor Jezus. Dat is Nederland. Halleluja, dat is Nederland. Ik ben inmiddels 22 jaar christen. Ik weet het, zo zie ik er niet uit. Halleluja, ik zie er heel jong uit, dank jullie wel. Maar ik ben al 22 jaar christen. Ik ben om 18 tot geloof gekomen. Dus ik ben 40 geworden dit jaar, klopt. Halleluja. Toen ik 22 jaar geleden begon met evangelisatie, was evangelisatie voor de buitenbeentjes, voor de gekke christenen. Echt waar. Het waren altijd een beetje de vreemde christenen die gingen evangeliseren. Voor de families de recht, een beetje de Rob van de Kuils, weet je wel. Gewoon die mega enthousiaste, halleluja christenen. Je denkt van, die heeft net iets te veel, die is in de ketel gevallen, weet je wel, toen hij jong was, halleluja. Maar je ziet nu, evangelisatie is aan het terugkeren naar het hart van de kerk, waar het hoort. Waar het hoort. En daar ga ik vandaag over spreken. Evangelisatie hoort in het hart van de kerk, want het is de grote opdracht. Het is het hart van de Vader om uit te reiken naar de verlorenen. Honderden mensen tegelijk gaan de straat op. Voor 2025 zijn we aan het plannen. We zijn aan het geloven dat we met meer dan 1000 mensen de straat op gaan. Halleluja. Nou, waarom deel ik deze dingen? Omdat ik je daar gewoon vooruit wil nodigen. Dus je bent welkom om mee te gaan op zendingsreis. Natuurlijk doen we een check. Gezondheid, geestelijke conditie, je Engels. Weet je. Er zijn een paar dingen, daar moeten we voor letten als je met zo'n zendingsreis mee wil. Maar we zijn best makkelijk, we nemen heel veel mensen mee. Gewoon om je in die versnelling te gooien, waar zoveel dingen gebeuren. Maar ik heb het ook over soulwinners, want je ook gewoon heel dicht bij huis kun je uitstappen. En in Nederland kun je uitstappen. Je kunt met honderden mensen mee de straat op gewoon zielen winnen voor koning Jezus. Halleluja. Kun jij trouwens misschien even die brief uitdelen, Mas? Ik heb wat brieven meegenomen van ons zendingswerk, van de mensen die mij niet kennen. Zwaai even, geef even een signaaltje aan Marcel, dan kun je een brief krijgen. Dan kun je connecten met ons werk, kun je een keer mee of je kunt gewoon op de hoogte blijven. Dus mensen die het willen hebben, dan als Marcel langskomt, laat het even weten. Alright, dank u Jezus. En nog even één verhaaltje, okay? dan ga ik preken. Vorig weekend, dus niet dit weekend, vorig weekend waren we in Rotterdam om te evangeliseren. En we waren daar met 350 evangelisten in Rotterdam. Halleluja. Europoort gemeente deden we 's ochtends de training. 'S middags gingen we de straat op. En even dat je een beeld hebt van wat er gebeurt. Okay? Ik schets even gewoon de situatie. We komen de straat op en we stonden op het Beursplein in Rotterdam. Dat is gewoon hartje Rotterdam. En wat wij dan doen, wij vragen vergunning aan. Of nou ja, niet echt een vergunning. We melden bij de overheid dat wij eraan komen. Dat is hoe het werkt in Nederland. Wist je misschien niet. Hè? Je kunt gewoon tegen de overheid zeggen, wij komen met 100 mensen evangeliseren op dat plein. Met grote luidsprekers, toeters en bellen. We komen eraan. Dan moet de overheid zeggen, volgens de grondwet, oké, hartelijk welkom. Ze kunnen niet zeggen, je mag niet komen. In Nederland heb je het recht op manifestatie en demonstratie. Als jij zegt, als jullie als gemeente in het rond te zeggen, tegen de wereldlijke gemeente hier in het rond, wij gaan met z'n allen zingen op het Marktplein, als jullie dat hebben, weet ik veel, bij de Albert Heijn. Dan moeten ze gewoon zeggen, oké, jullie zijn hartelijk welkom. Weet je dat? Halleluja. We hebben een goede grondwet, die moeten we beter gebruiken. Dus wij die melding gedaan, we komen eraan. Staat er een man met zo'n marktkraampje, die staat prularia te verkopen. Sorry voor de dames onder ons, maar als man zie ik dat als prularia, sjaaltjes, tasjes, riemen, dat soort dingen. Noem ik prularia, forgive me. Die staat een prularia te verkopen. Dus wij beginnen onze band op te bouwen. Hij komt naar me toe, uit in de gaten dat ik waarschijnlijk de leider was. Ze zeggen, wat gaan jullie hier doen? Ik zeg, wij gaan hier evangeliseren met prachtige muziek en prediking en getuigenissen. Hij zegt, om de donder niet, zegt hij. Ik zeg, nou ja, we hebben een vergunning, meneer. We hebben gewoon dit gemeld bij de overheid. Ik heb een bewijs. Hij zegt, als je hier niet oprot, dan sla ik je op je muil. Ik zeg, halleluja, dank u heer voor dit welkom. Dus ik kijk hem aan. He, vorsend, zoals de Bijbel zegt. Ik keek hem vorsend aan. Ik zeg, jij staat helemaal niemand op je muil. Op zijn muil, in Jezus naam, zeg ik tegen hem. Nou, die man draaide door. Dus die kon naar mij toe, die wilde me echt slaan. Maar gelukkig had de Heer een onzichtbare muur van mij gezet. Dus hij stond voor me, er gebeurde niks, prijs de Heer. Nou, vervolgens hebben we daar die outreach gedaan, in die druk en die spanning. Je kunt dat dan gewoon voelen, hè. Ik weet niet, als je wel eens evangelisatie hebt gedaan, dan kun je die druk en die spanning voelen in de geest. Maar dan moet je gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Dus we hebben daar die outreach gedaan. Aan het einde van de middag hadden we 133 keuzes in Hatje Rotterdam. Want er 27 mensen die genezen waren op straat. Die gewoon genezing in hun lichaam hadden ervaren op straat. In Rotterdam. Maar een aantal mensen die voor het eerst in tongentaal was gaan bidden op straat in Rotterdam. Ik kreeg nog een getuigenis door van Daniel Pastekamp, de voorganger van Europoort gemeente. Een van ons had een Egyptenaar aangesproken op straat. En die man had zich bekeerd, tenminste die was de Bijbel gelezen toen hij in Nederland was gekomen. En die kwam tot de conclusie, dit is waar, ik geloof dit, maar ik weet niet wat ik moet doen. Dus die komt op straat een van onze evangelisten tegen en die zegt, wauw, fantastisch. En die legt hem uit over Jezus en bekering en geloof. En die zegt, jij moet nu gedoopt worden. Oh, zegt die man, dat wil ik heel graag. Maar hoe, waar? Nou, zegt hij, we hebben een doopdienst in Europoort, meld je maar aan. En Daniel Pastekamp stuurt mij een bericht en zegt, er zit hier nu een Egyptenaar bij ons op het dooponderwijs. Die wordt volgende week gedoopt. Halleluja, amen. Dat zijn dingen, halleluja, geef God eer, halleluja. Dat zijn dingen die gebeuren in Nederland. En die gaan steeds meer gebeuren. Maar wat echt belangrijk is, ondanks dat het inmiddels honderden evangelisten is, en niet tientallen of enkelingen zoals vroeger, we hebben alle christenen nodig om dit te doen. Oké, en daarom ben ik hier vanochtend. Ik geloof dat dit het woord is wat ik namens de Heer met jullie mag delen vanochtend. We hebben alle christenen nodig. Jij kent mensen die ik niet ken. Jij komt op plekken waar ik als evangelist niet kom. We hebben allemaal een unieke omgeving, een unieke groep mensen om ons heen, die wij kunnen bereiken met het evangelie van Jezus de Christus. Nou, daar wil ik wat dingen over gaan delen. En eigenlijk om dat te doen, wil ik eerst met jullie gaan kijken naar Nederland. Want hier is het grote doel. Ik wil je het grote plaatje geven. Het doel is niet dat jullie allemaal gaan evangeliseren. Denk je, wacht even Willem, dat is toch wel het doel? Nee, dat is niet het doel. Het doel is Nederland heroveren. Het doel is gewoon zoveel mogelijk zielen in Nederland terugbrengen bij God. Dat is het doel. Evangelisatie is het middel. Oké? Evangelisatie is het middel. Nou, Nederland is een heel interessant land. Dat beseffen wij tegenwoordig niet meer zo. Wij leven in een tijd in het Westen dat het in is, het is populair om af te geven op je eigen land. Het is populair om negatief te zijn over je eigen land. Want ja, we hebben de VOC en we hebben het slavernijverleden en we hebben dit en we hebben dat en we hebben zus en zo. Negativiteit over je eigen land. Wist je dat God de natie heeft gemaakt, dat God de natie tot leven heeft geroepen, in het leven heeft geroepen, met een eigen identiteit? En dat natieën entiteiten zijn, sorry als ik veel moeilijke woorden gebruik, maar natieën zijn eenheden die voor altijd zullen blijven bestaan. Wist je dat? De Bijbel spreekt over de eeuwigheid waar de natieën op zullen trekken naar Jeruzalem en God aanbidden. Er zal dus voor eeuwig een Nederlandse natie zijn. En die natie zal als eenheid naar Jeruzalem optrekken om God te aanbidden. God houdt van landen, God houdt van volken en God houdt van natieën. En ik geloof dat het goed is om een gezonde geestelijke trots te hebben op het land waar je vandaan komt. Ik ben trots op Nederland. En ik ben dankbaar dat ik een Nederlander ben. En het doet mij soms verdriet hoe hard En hoe ongevoelig mensen Nederland naar beneden trappen in deze tijd waarin we leven. Ik geloof dat het niet geestelijk is, ik geloof dat het niet goed is. Nou, Nederland is een bijzonder land. Nederland is letterlijk een land dat geboren is uit gebed en aanbidding. En uit bidden en vasten. Oké, hoe is Nederland ontstaan? Even heel snel. Nederland is geboren in de 80-jarige oorlog. Nou, dan heb ik een hele moeilijke vraag voor jullie. Hoe lang duurde de 80-jarige oorlog? Oké, geintje, let's move on. Tegenwoordig, als je 80 jaar bent, heb je een mooie leeftijd bereikt. Hè? Mensen worden ook steeds ouder natuurlijk, maar 80 jaar is in principe een soort heel mensenleven. Dus Nederland is geboren uit een oorlog die gewoon een heel mensenleven duurde. Een conflict. Nou, hoe was het conflict gekomen? Nou, er was in Europa was er een soort superpower. Was Spanje in die tijd. En Spanje was een katholiek land. Wat er niet voor terugdeinsde om mensen die niet meer katholiek wilden zijn. Maar die zeiden, joh, ik lees mijn eigen Bijbel. Ik geloof gewoon het woord van God. Die werden gewoon vervolgd en vermoord. Je had de Spaanse Inquisitie. Een soort katholieke geheime dienst. Die martelde mensen. Die staken mensen in de fik. Die trokken mensen uit elkaar in stukken. Die verdronken mensen. De meest gruwelijke moorden werden gepleegd. Als mensen niet meer katholiek wilden zijn. En toen is God gaan bewegen, Maarten Luther, de reformatie, heb ik allemaal geen tijd voor, het duurt veel te lang. Maar in ieder geval, God is gaan bewegen in Europa. En Nederland was eigenlijk een van de eerste landen in Europa die zei, wij zijn protestants, wij staan voor het woord van God, sola scriptura, alleen de Bijbel. Wat de paus in Rome ook zegt, kan ons niet schelen, wij gaan gewoon voor wat God zegt. En toen werd Nederland de eerste vrije natie in Europa. En er kwamen mensen uit heel Europa, hugenoten, Moraviërs, maar ook Joden uit Portugal en Spanje, die gingen vluchten naar Nederland omdat ze hier vrij konden zijn. En er is toen heel hard en lang gevochten om Nederland een vrij land te maken. Nou, hoe deed Nederland dat? Ik heb hier een citaat van een Engelse diplomaat in die tijd. Dit is wat hij schreef aan zijn regering in Londen. Ik lees het eerst in het Engels, dan zal ik het vertalen. The States, dan heeft hij het over de Nederlandse staten. The States have again published a fast and prayer of thanksgiving for their late deliverance and for increase of God's benefits towards them. These seem to be their best weapon of defense. Ik ga hem voor je vertalen. Hij zegt, de Staten-Generaal, de Nederlandse staten hebben opnieuw een bidden en vasten uitgeroepen. Om dankzegging te doen, maar ook om God te smeken om meer zegeningen op Nederland. Dit zijn hun beste wapens van verdediging, zegt hij. Er is een boekje uitgebracht door een geschiedkundige, Alex van Vuur uit mijn hoofd heet hij. Nederland, een vrije natie, geboren uit gebed en uit bidden en vasten, zoiets is de titel. En die heeft gewoon een tabelletje in dat boekje staan. Dan kun je alle data zien dat de Nederlandse regering een nationaal moment van bidden en vasten heeft uitgeroepen in ons verleden. Oké, even for your information, hoe ziet dat uit? Vandaag de dag zou dat zijn wanneer de Tweede Kamer een nieuwsbericht het land instuurt en zegt, Nederland, wij gaan bidden en vasten, want we hebben Gods hulp nodig. Kun je dat voorstellen? Dat gebeurde toen aan de lopende band. De koning en de Staten-Generaal, de voorloper van het parlement, die riepen nationale bidden en vaste dagen uit. Als de Spanjaarden weer aanvielen, als er weer een of andere ramp op zee was, als er honger was of droogte of wat dan ook, dan ging de overheid zeggen tegen Nederlands volk, laten we gaan bidden en vasten, want God is onze enige hulp. Zo is Nederland geboren. Dat is hoe Nederland als klein moerassig landje, een beetje in het noorden van Europa, vanuit Spanje gezien in ieder geval, hoe Nederland, het machtige Spanje, kon weerstaan. Spanje was een wereldrijk. Oké, de Spanjaarden die zaten in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, die zaten overal. Dat was een wereldrijk. Oké, die Spaanse koning was oppermachtig. En dat kleine Nederlandse landje wist vrij te blijven en vrij te worden door Gods hulp. Ons volkslied komt uit 1570. Dat is ongeveer die periode, die onafhankelijkheidsstrijd. We kennen allemaal het zesde couplet, toch? Als ik het zing, ik krijg kippenvel. En ik ben zo trots dat ik een Nederlander ben als ik dit zing. Zo blij dat ik een Nederlander ben. Mijn schild en de betrouwen. Zijt gij, o God, mijn Heer. Dit is ons volkslied. Oké? Zijt gij, o God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen. Verlaat mij nimmer meer. Dat ik toch vroom mag blijven. Uw dienaar te aller stond. De tirannie verdrijven. Die mij mijn hart doorwond. Dat is ons volkslied. Halleluja. Maar dat is één probleem. Dat is heel pijnlijk. Hoe mooi het begin van Nederland ook is geweest, we hebben niet vastgehouden wat we toen hadden. Wat hij hier zegt in ons volkslied. Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar te allen stond. Dit is Nederland die dat zegt tegen God. Nederland heeft al eeuwen gezongen tegen God. Oh, dat ik toch trouw uw dienaar mocht blijven. Maar het is niet gelukt. Nou, wat is er gebeurd? Veel mensen denken dat de kerk eigenlijk al honderden jaren aan het afglijden is. Dat is wat veel mensen in een soort van achterhoofd hebben. Dus veel mensen denken van ja, weet je, sinds de verlichting in Europa en de mens begon zelf na te denken. En weet je, de opkomst van de industriële revolutie en de opkomst van de wetenschap. En eigenlijk al eeuwen zie je dat het christendom afglijdt. Is niet waar. Nederlanders hebben God massaal laten vallen in de jaren 60. Dus we zijn met God door de 80-jarige oorlog heen gegaan. We zijn door de Franse oorlog heen gegaan, de tijd van Napoleon. We zijn door de Eerste en de Tweede Wereldoorlog heen gegaan. We zijn door armoede, door honger, door ziektes, door overstromingen. We zijn door alles heen gegaan. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, Adolf Hitler, nazisme enzovoort. De bevrijding, alles ging goed. Toen kwamen de jaren 60. Wat gebeurde er toen? Wie weet het? Flower power. Maar eigenlijk het diepere mechanisme in de jaren 60 was heel simpel. Welvaart. In de jaren 60, voor het eerst, kwam er zo'n welvaart dat eigenlijk alle burgers van Nederland hadden genoeg te eten, hadden een goed huis. De meeste mensen kochten een autootje. De meeste mensen konden op vakantie. Er kwam welvaart. En toen de welvaart kwam in Nederland, wat hebben Nederlanders toen gezegd? Oh, we hebben God niet meer nodig. En toen zag je overal in Nederland aan de straat, dan zag je God bij het vuilnis staan. Hebben de Nederlanders God gepakt uit hun huis. Hebben, nou, nu hebben we alles wat we willen, God. We hebben een toffe tijd gehad sinds 1570. Maar we zitten nu in 1960, dus alstublieft God, boem, weg ermee. 400 jaar lang is Nederland een christelijk land geweest. 400 jaar lang. Maar toen de welvaart kwam, heeft Nederland God bij het vuilnis gezegd. Nou, ik wil je een tekst, zoek eens op in je Bijbel, Deuteronomium 8. Deuteronomium 8. En we gaan even wat dingen eruit halen. Kijk eens mee in vers... Even kijken. Deuteronomium 8. Dan beginnen we in vers 10. Vers 10. Daar zie je dat God een waarschuwing doet aan zijn volk Israël. Maar hoe waar zijn de waarschuwingen van God aan Israël ook voor ons volk geweest, maar ook nog in het heden. Dan zegt hij in vers 10, als u dan gegeten en verzadigd bent, loof dan de Heere uw God voor het goede land dat hij u gegeven heeft. Hij zegt, hey, als je nou alles hebt wat je hartje begeert, ga dan terug naar God die het allemaal gegeven heeft. Waarom? Vers 11. Wees op uw hoede dat u de Heere uw God niet vergeet. En daar zijn geboden, zijn bepalingen en zijn verordeningen die ik u heden gebied niet in acht neemt. Weet je, God die wist al wat hij van zijn maaksel kon verwachten. Dus toen God het beloofde land aan Israël gaf, dan zei hij al, jongens, als jullie dat land ingaan, dan kun je er op rekenen dat je gezegend gaat worden. Want ik geef jullie een goed land. Een land vloeiende van melk en honing. En als je dan die zegen ontvangen hebt, zorg dan dat je van tevoren al bedenkt dat je terug gaat naar God om hem te loven en te danken. Anders gaat het mis. Vers 12. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw runderen en uw kleinvee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt. Dit gaat over pure welvaart. Welvaart. Ja, alles wat u hebt talrijk wordt. Vers 14. Pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de Heere uw God vergeet, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. Pas ervoor op, zegt God. Nou, wat is het probleem waar wij in evangelisatie op botsen in Nederland? Wat ik niet terugzie op het zendingsveld. Weet je, het maakt niet uit of mensen hindoe zijn of Sikh. Dat is een religie voor de mensen die denken, wat? Sikh religie. Het zijn met die tulbandjes om. Of dat mensen boeddhisten zijn, of dat mensen zelfs islamitisch zijn. Maakt niet uit. De meeste mensen in arme landen zijn nederig. En die zijn open voor het evangelie. Die zeggen, oh, wat heb jij te vertellen? Dan nodigen ze je uit in je huis. En ze zetten je op stoelen, de beste stoelen van het huis. En ze gaan thee maken, zetten koekjes neer als ze dat hebben. En dan zeggen ze, wat heb je te vertellen? Ze zijn nederig. Wat is in Nederland het probleem? Op het moment dat jij de straat opgaat en over Jezus begint te preken. Je botst op een muur van hoogmoed. Want Nederlanders zijn gaan denken dat de welvaart die wij hier hebben het product is van onze eigen slimmigheid. En van onze eigen genialiteit. Als ik op straat evangeliseer, dan begin ik soms even met een soort zijpaadje. En dat doe ik expres, want ik weet, als ik gelijk zeg God, Jezus of Bijbel, dan loopt gewoon de helft vaak gewoon al weg. Dus je moet ook slim zijn, zegt de Bijbel. Dus dan begin ik gewoon bijvoorbeeld met een heel andere, dan zeg ik, hé joh, gek, we even een gekke vraag, wij doen een project hier in Breda, of in Rotterdam, maakt niet uit waar, dan zeg ik, we stellen mensen gekke vragen, dus ik heb een vraag aan jou of aan u, wie is volgens jou de meest invloedrijke persoon in de wereldgeschiedenis? En dan zeggen mensen, Elon Musk, of Bill Gates, of weet ik veel, Napoleon Bonaparte, of heel veel mensen zeggen, dat weet ik niet, hebben ze nooit over nagedacht, ook goed. En dan laat ik ze even praten, en dan zeg ik, nou weet je, ze hebben daar onderzoek naar gedaan. En elk jaar opnieuw, dan verkiezen ze eigenlijk weer dezelfde persoon als meest invloedrijke persoon. Time Magazine uit New York doet dat. Altijd dezelfde persoon. Weet je wie dat is? Nee, zeg ik, heb geen idee. Jezus Christus. Oh, echt? Zeggen ze dan? Ja, echt. En dan ga ik uitleggen waarom. Dan zeg ik, weet je hoe dat komt? Dan zeg ik, nee, ik heb geen idee. Dan zeg ik, nou, dat is ook eigenlijk heel bijzonder. Want Jezus heeft nooit een paleis gebouwd. Hij heeft nooit een koninkrijk veroverd. Hij heeft nooit een schilderij gemaakt. Hij heeft nooit een liedje geschreven. Hij heeft nooit een miljoenenbedrijf gestart. Jezus heeft eigenlijk niks gedaan om beroemd te worden. Hoe is hij beroemd geworden? Maar geen idee, zeggen ze dan. Dan zeg ik, nou, dat komt omdat hij onschuldig aan het kruis is gegaan, dood is geweest, maar ook weer opgestaan is uit de dood. Zo is Jezus beroemd geworden. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Weet je waarom dat zo is? Nou, je snapt het, dan zitten we bij het evangelie aan, hè? Maar je hebt slimmigheid nodig in Nederland vaak, omdat mensen gewoon te trots zijn en te hoogmoedig zijn om het evangelie te horen. Ze denken, dit hebben we al gehad, dit is van vroeger. Dit is voor bijgelovige mensen. En ze willen het niet horen, maar ze moeten het horen. Want het evangelie is de enige manier dat mensen kunnen ontsnappen aan de eeuwige dood. En binnen kunnen gaan naar het eeuwige leven, zo belangrijk is het. Nou, we gaan nog even verder kijken in het hoofdstuk. Hij waarschuwt dus tegen het vergeten van God. Kijk eens in vers 17, dan gaat hij verder met die waarschuwing. Dat u dan niet in uw eigen hart zegt, mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen van mij verworven. Zie je dat? Hij waarschuwt letterlijk voor wat veel Nederlanders denken nu. We hebben dit allemaal zelf gedaan. Wij hebben in het buitenland gewoond, 6 jaar. En dan ontdek je dat buitenlanders hebben quotes over ons. Wisten jullie dat? Ze hebben in het buitenland spreekwoorden over Nederlanders. Wisten jullie dat? Een van de dingen die ze over Nederlanders zeggen is dat wij nogal trots en eigenwijs zijn. Zeggen ze, in één Dutch, in één match. Als het niet Nederlands is, dan stelt het niet veel voor. Dat is iets wat ze over ons zeggen, dat wij zo denken. En een andere, over Nederlanders, is deze. God created the heavens and the earth, but the Dutch created Holland. God heeft de hemel en de aarde geschapen, maar de Nederlanders hebben Nederland geschapen. En dat bedoelen ze dat wij eigenlijk land hebben veroverd op de zee. Nou, letterlijk waar wij hier vanochtend zitten is, denk ik, was water, toch? Ja, toch? Hoeveel meter zou het hier boven ons hoofd staan nu? 6 meter! Zo, ik krijg gelijk naar huis naar de dienst. Halleluja. Dus God heeft de hemel en de aarde geschapen. En de Nederlanders hebben Nederland geschapen. En maar zo denken veel mensen echt. Wij hebben Nederland gemaakt. Wij hebben Nederland gemaakt. Ik zou je dit zeggen. Wij teren op de zegeningen van onze voorouders. Wij lopen op een draadje boven een grote vulkaan te balanceren. En we wandelen op de zegen van onze voorouders. En de ongerechtigheid en de zonde in Nederland neemt alleen maar toe. 30.000 baby's per jaar worden geaborteerd. Abortus is geen medische ingreep, abortus is moord. Abortus is het vermoorden van een onschuldig, onmachtig klein babytje in de schoot van zijn moeder. En als je dat niet gelooft, dan moet je gewoon maar eens een keer een filmpje opzoeken op YouTube hoe dat eruit ziet. Dan weet je meteen wat het is. Ik had een keer zo'n filmpje op mijn Instagram-account gezet. Gewoon alleen het filmpje. Zo ziet abortus eruit. Geen mening erbij, geen heel betoog erbij. Zo ziet de abortus eruit. Ik werd aangevallen door mensen uit de linkse hoek. Dat ik met dat filmpje mensen aan het beledigen was. En dat ik intolerantie verspreidde met dat filmpje. Ik zei, lieverd, maar dit is gewoon hoe het eruit ziet. Dit is wat abortus is. Een babytje wordt gewoon met tang uit elkaar gerukt in de moederschoot. En wordt met een stofzuiger eruit gezogen. Dat is abortus. 30.000 keer per jaar. Als je kijkt naar heel de seksuele toestand in Nederland. Weet je, overspel is normaal geworden. Je hebt tegenwoordig billboards langs de snelweg die jou verlokken. Of dat je niet zin hebt in een tweede partner naast je huwelijk of je relatie. Dan heb je nog het hele gebied van homoseksualiteit erbij. Dat mensen net doen alsof dat normaal is. Zeggen, dat is liefde, dat is liefde. Zonde kan nooit liefde zijn. Per definitie kan zonde nooit liefde zijn. De Bijbel zegt, God heeft man en vrouw geschapen. Zijn beeld en zijn gelijkenis. Om over de aarde te heersen, om zich voor te planten. Om het koninkrijk van God te brengen, om God te vertegenwoordigen. Weet je, er zijn zoveel dingen in Nederland, die gaan naar beneden, naar beneden. En mijn vraag is in mijn hart, als persoon, als christen, maar ook als evangelist. Hoe lang kan dit zo doorgaan? Voordat we gaan merken wat voor reacties er zijn. Vers 18, u moet de Heer uw God in gedachten houden. Dat is een opdracht, biedende wijs. U moet de Heer uw God in gedachten houden. Dat Hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Opdat Hij zijn verbond zou bevestigen. Dat Hij onder ede met uw vader gesloten heeft zoals het op deze dag nog is. Waarom heeft corona zoveel gedaan in Nederland, ook voor de kerk? Ik denk dat voor veel christenen ook en voor veel mensen in Nederland was het een wake-up call. Er hoeft maar één virus uit China te ontsnappen en letterlijk de hele wereld ligt plat. En onze hele economie shuts down. En dan gaan heel veel banen verloren en dan gaan heel veel bedrijven failliet. En dan gaan heel veel mensen dood. En dan worden heel veel mensen ziek. En dan kan heel die slimme Nederlandse staat en de medische wereld, die kunnen daar niks aan doen. Of niet meteen in ieder geval. Het is een soort wake-up call. Weet je, wij denken in Nederland dat we het onder controle hebben. Is niet zo. Is niet zo. En ik geloof dat als we richting het einde van de eindtijd gaan. Ik geloof dat jullie, dat van massa God, jullie hele goede training hebben gehad over de eindtijd. Hele conferentie, of weet je, hele school over de eindtijd. Nou, we zitten in de eindtijd. Maar binnen de eindtijd heb ik nog iets als het einde van de eindtijd, oké? Okay? En ik wil je zeggen, we gaan nu naar het einde van de eindtijd toe. Waar echt de dingen op een climax gaat lopen. En er heel veel gaat veranderen. Ik zie dat de tijd sneller gaat dan ik praten kan, dus ik heb nog veel meer. Maar ik denk dat ik richting een afronding moet gaan. Weet je wat je gaat zien in de eindtijd? De Bijbel spreekt over twee dingen. Over grote afvalligheid. En een hele grote oogst. Dat zijn twee dimensies van de eindtijd. Nou, eerst die grote afvalligheid. Wat is afvalligheid? Afvalligheid is dat mensen tot Jezus gekomen zijn, hem hebben aangenomen, de Bijbel zegt geproefd hebben van zijn heerlijkheid, maar ergens onderweg hebben gezegd, nou weet je wat, hier heb ik eigenlijk toch geen zin in. En ze wenden zich af van Jezus en ze gaan een ander pad volgen. Wat mij verdriet geeft, dat er is een grote kans, laat ik gewoon eerlijk met jullie zijn, er is een grote kans dat hier vandaag mensen op een stoel zitten die niet zuiver in hun hart voor God staan. Er is zonde in je leven, of er is leugen in je leven, of er is ongeloof, dat je niet heel de Bijbel gelooft. Je hebt je eigen theorietjes, je eigen mening. En als de druk van de eindtijd toeneemt, dan zeg je, weet je wat, waarom zou ik hier eigenlijk voor gaan lijden? Waarom zou ik hier mijn leven voor neerleggen? Waarom zou ik hier mijn financiën voor verliezen? Waarom zou ik hier mijn baan voor moeten verliezen? Ik doe water bij de wijn. En die mensen die worden afvallig. En ze keren Jezus terug terwijl dingen te moeilijk worden. Ik ben bang, ik denk statistisch gezien dat er die mensen zullen zijn die gaan dat kiezen. In het einde van de eindtijd. Ik bid naar deze preek natuurlijk niemand meer. Halleluja. Amen. Maar het is een waarschuwing. De Bijbel spreekt niet over een beetje afvalligheid, maar over grote afvalligheid. Als de druk van de eindtijd toeneemt, dan zul je verbaasd staan wie er allemaal de kerk uitrent. Daar zul je echt verdrietig en verbaasd over zijn. De Bijbel spreekt ook over de grote oogst. Als de druk van de eindtijd toeneemt, gaan de mensen opstaan in de kerk met radicaal vuur. En die gaan preken en die gaan getuigen. En die leggen hun leven neer voor koning Jezus. Die overwinnen Satan door hun leven neer te leggen. En door het woord van hun getuigenis en door het bloed van het lam. En die gaan zo'n impact hebben op de maatschappij, op Dronten. Dat er honderden mensen rennen de kerk in. Dus er wordt bijna een soort stoelendans in de eindtijd. Oké? Er zijn er honderden die rennen de kerk uit aan de ene kant. Die zeggen, oh, nou, hier had ik geen zin in. Ik dacht dat Jezus er was om mij gelukkig te maken. Ik dacht dat Jezus in mijn leven was gekomen om mij liefde te geven en tolerantie en acceptatie. En dat Jezus in mijn leven was gekomen om mij gezond te maken en mij een goede auto te geven en een carrière. Hier heb ik geen zin in. Weg. En er zijn andere mensen die lopen in de wereld rond die zeggen, wauw, alles wat de Bijbel zegt is waar. Elke profetie die de Bijbel voorspeld heeft, komt uit. De wereld gaat kapot, de duisternis neemt toe. Ik moet in die kerk komen, ik moet in dat schip komen, ik moet gered worden. En die komen binnenrennen. Nou, hoe verhoudt zich dat tot ons vandaag de dag? Ik geloof met heel mijn hart, de evangelisatie die wij nu doen, is het zaaien van het zaad waardoor mensen in die crisis aan Jezus gaan denken. En we zien nu al vrucht, hè? 133 keuzes in Rotterdam bijvoorbeeld. Van de week zijn we op straat geweest in Den Bosch en Breda. Ja, dat was Den Bosch 12, hè? En in Breda hadden we 27. Nee, meer joh. We hadden 27 keuzes volgens mij. Maar niet uit. We komen even niet uit. Maar laten we zeggen, 30 keuzes alleen al vandaag. Je gaat gewoon met een groepje de straat. We gaan met mensen spreken. En mensen zeggen, ik wil dit. We komen steeds meer jonge mensen tegen. Luister, er is echt iets aan de gang in Nederland. Ik wil je inspireren. Het is echt waar. Er is iets aan de gang. We komen steeds meer jonge mensen tegen die zeggen, ik ben niet christelijk opgevoed. Mijn ouders geloven niet. Ik ben nog nooit in een kerk geweest. Maar ik ben op zoek naar God. Ik heb een Bijbel gekocht. Ik ben aan het lezen. Ik geloof wat er staat. Wat moet ik doen? Als evangelist van binnen doe je halleluja. Als je dat meemaakt. Of van buiten doe je, ja, goede vraag. Weet je wel. Wat moet ik doen? Dan zeg je nou, dit is wat je moet doen. Keer je af van je zonde. Keer je toe naar Jezus. Geloof het evangelie, laat je dopen. En je mag die mensen begeleiden. Een tijdje geleden in Breda. Loopt een evangelist op straat. Die hoort twee jonge vrouwen praten. De een zegt tegen de ander, ik zou naar een kerk willen. Die ander zegt, nee joh, dat is niks voor ons. Hé, hey, denkt die evangelist, dat is wel wat voor jullie. Hij zegt, je moet wel naar de kerk gaan. Hier heb je een kerk. Het was op een zaterdagmiddag. De volgende ochtend zitten ze in de kerk. In Jubilee Breda. Wie was er aan het spreken? Oh, halleluja, Willem Vieren mocht er spreken. Prijs God. En ik mocht er spreken en ik deed een oproep. Ik zeg, als je Jezus aan wil nemen, kom dan naar voren. Je kunt hier en nu kiezen om Jezus te leren kennen. En God raakt ze aan en ze lopen huilend naar voren. Twee zussen, die staan voor het podium. Huilend, huilend, geraakt door God. En het is belangrijk dat je je bekeert van je zonde. Willen jullie nu bidden om je te bekeren van je zonde? Zeggen, dat willen we. En ze beginnen zich te bekeren. En de een zegt, ik heb mijn zusje meegenomen naar seksfeesten. En de andere zegt, ik heb mijn oudere zus heb ik drugs gegeven. We samen voor het eerst drugs erbij. Ze beginnen al hun zonden te beleiden. En de liefde van God stroomt hun hart binnen. Ze staan te sobben, ze staan te huilen. En een week, twee weken later worden ze gedoopt in water. Hun hele leven is aan het transformeren. En ze lopen gewoon op straat. Halleluja. Dank u Jezus. Weet je, ik wil je inspireren. Ga evangeliseren. Kom overeind. Kom uit je luie stoel. Weet je, er zijn heel veel dingen die wij als christenen kunnen doen. Er zijn heel veel dingen. Maar hier komt prioriteit om de hoek. Van alle dingen die je kunt doen, zijn er dingen die zijn belangrijk, er zijn dingen die zijn minder belangrijk. En van alle dingen die je kunt doen, geeft Jezus ons één topprioriteit. Wat is de topprioriteit van Jezus? Zielen. Zielen winnen. Paulus zei tegen Timotheus dit. Dit is een waarachtig woord, alle aanneming waardig. Jezus Christus is in deze wereld gekomen om, wie weet hem, zondaren zalig te maken. Waarom kwam Jezus in deze wereld? Om pita brood te eten met falafel? Staat niet in de Bijbel. Heeft hij vast gedaan, maar staat niet in de Bijbel. Jezus Christus kwam in deze wereld om zondaren zalig te maken. En de Bijbel zegt tegen elke christen, je hebt een bediening. Welke bediening? De bediening van verzoening. Elke christen. Dus kunnen we dat zeggen? Zeg eens met me mee. Zeg, ik heb een bediening. De bediening van verzoening. Iets meer overtuiging. Ik heb een bediening. De bediening van verzoening. Halleluja. Halleluja. Weet je, ik wil je oproepen. Ga iets doen. Je kunt met ons mee met soulwinners, maar hoeft helemaal niet. Ik sta hier niet om reclame te maken voor soulwinners. Maar ga iets doen. Je kunt met Marcel op pad, die gaat hier ook evangeliseren in Dronten. Je hoeft ook niet eens de straat op. Als jij al je collega's over Jezus gaat vertellen, go for it. Be blessed. Doe het. Halleluja. Ik wil afgeronden, ik wil je vragen, luister goed, het is echt een oproep. Ik wil alleen de mensen vragen die zeggen, oké, ik ben geïnspireerd deze ochtend. Mijn hart is bewogen door de Heilige Geest. Ik ga in actie komen, ik ga evangeliseren. Ik wil vragen dat die mensen die op dit moment deze keuze kunnen maken, dat die gaan staan, dan wil ik voor je bidden. Als jij zegt, ik wil de oogst binnen gaan halen in deze tijd. Ik wil aan de slag, ik wil gaan evangeliseren. Wat voor manier dan ook, dan wil ik je vragen om te gaan staan, dan wil ik voor je bidden. Halleluja, dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Halleluja. Alright. Komt wat muziek aan. Weet je wat, kom naar voren alsjeblieft. De mensen die nu staan, kunnen jullie hier vooraan gaan staan. Ik wil jullie ook gewoon de hand opleggen. We zien hele mooie dingen gebeuren, dat is ook Bijbels. De Bijbel spreekt over een zalving en een bedieningsbekwaming die op mensen komt, doordat hun handen worden opgelegd. We hebben het met de school ook gedaan, met de evangelisatieschool, hebben we gewoon mensen de handen opgelegd. En we hebben zoveel getuigenis gehoord van mensen die zeiden, wauw, ik ben losgemaakt, ik ben vrijgezet aan evangelisatie. Mijn onzekerheid is weg. Ik heb woorden gekregen. Ik heb een genezing zien gebeuren op straat. We zien gewoon dat God beweegt en mensen mobiliseert voor deze bediening. Halleluja. Wat we eerst noemen, we gaan samen een gebed bidden. Om de Heer hier uit te nodigen en je toe te wijden. En daarna wil ik ook jullie de hand opleggen. Halleluja. Bid mij, zeg Heer Jezus. Dank u wel voor de tijd waarin we leven. Voor het land waarin we leven. Dat u grote dingen aan het doen bent. Om ons heen. En ik wil deel zijn van uw eindtijd oogst. Dus gebruik mij. Leg uw geest op mij. Leg uw woord in mij. Geef mij vuur. Dat ik anderen mag aansteken. Met het evangelie. En dat ik veel vrucht zal hebben. In uw eeuwige koninkrijk. Dank u wel. Ik ontvang het. Op dit moment. Halleluja. Halleluja. Dank u Jezus. Ik geef jullie de hand opleggen.